Oké. We gaan naar 1 Korinthe 4 toe. En ik ga een beetje herhalen. Dat is helemaal lang geleden. Want we hebben tussendoor ook nog nieuwe gein gehad. En toen is een keer die opname mislukt. En jullie waren er weer niet. Dus ik denk, nou weet je wat, ik ga gewoon 1 Korinthe 4 vers 8. Vanaf vers 8 ga ik gewoon weer eventjes doornemen. En 1 Korinthe 1, 2, 3, ja, dan handelt hij de partijschappen die hij heeft gehoord. De scheuring die er zijn, dat ze aan namen hangen, aan sprekers, Apollos, Kefas en noem ze allemaal maar op. We hadden het net nog eventjes over, je kon natuurlijk geweldig spreken, heel mooi allemaal. Maar ja, als de inhoud niet deugt, schiet je er ook niet veel mee op, ja. Dus, en dat was bij de Korinthe ook zo, ja. Die waren natuurlijk mensen die waren in die wereld van wijsheid opgegroeid. Dus alles beoordelen, nu ook al, ja, je zal er maar in opgegroeid zijn en dan kom je tot geloof. Dus je denkt niet in één klap anders. Ja, dat moet je wel geleerd worden. En dat gebeurt met het woord. Toen was het Paulus rechtstreeks die tegen hun sprak. Maar daarom is het ook opgeschreven, ja. Want je ziet ook, als je bijvoorbeeld kijkt in vers 6, dat is mooi om te zien. En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis gepast om uwentwil, zie het, om ons, nou dat is voor hun, maar dat is ook voor ons, omdat gij aan ons zoudt leren niet te gevoelen boven hetgeen, en dat staat er, geschreven is. Zie je, het woord van God is zo belangrijk dat wij niet gaan anders denken of anders gaan gevoelen. Toen had hij het gezegd, maar hij zegt nu wat er geschreven is, ja. Dus mensen, wat er ook is, hoe men ook denkt of praat, we moeten niet boven gaan denken van wat hier op het woord staat. Dus er kan van alles op je afkomen. En inderdaad, het kan heel mooi verteld worden. Of het kan misschien een beetje saai verteld worden. Of een beetje ertussenin. Maar het gaat om, wat wordt er gezegd? Ja? En wat wordt er geschreven? Dus ook wat ik zeg. Maar het gaat erom dat je niet voelt boven hetgeen geschreven is. Dus dit ziet er ook allemaal leuk uit. Nou, een beetje slordig, maar toch. He, maar uiteindelijk gaat het erom. Ik heb ook met die video's, heb ik ook gezegd met het schema. Ik zeg, ja, het is een hulpmiddel. Een hulpmiddel. Maar zonder het schema, wat wij hebben gemaakt, kunt u het plan van God gewoon begrijpen. Want het is door de Heilige Geest. En het staat in zijn woord. Dus we hebben het een beetje makkelijk een hulpmiddel gemaakt. Maar uiteindelijk gebeurt het toch hier, door de Geest, wat geschreven staat in het woord. Want hier heeft u natuurlijk in feite alles wat u nodig hebt. De Bijbel zelf. Ja? Nou, en Paulus hier heeft dan ook verteld over het fundament. Ja, dat Paulus gelegd heeft. En dat we daarop moeten bouwen. En het gaat niet om de namen. Uiteindelijk gaat het erom de boodschap. En hij zegt, houd ons als dienaars. Ja, dat zegt hij 4 vers 1. Wij zijn dienaars. Wij zijn dienstknechten van Christus. Niet meer en niet minder. En wat wordt dan wel vereist van zulke mensen? En daar moet je ze ook op beoordelen. Dat ze natuurlijk ook getrouw zijn. En dat is getrouw aan het woord van God. Dat de boodschap recht snijden in ons geval. En dat verkon. En daar ook voor trouw blijven staan. En niet alleen leren, maar ook leven. Dat is natuurlijk belangrijk. Nou, en dat heeft hij dus op Apollos en op hemzelf toegepast. Apollos die heeft nat gemaakt. Paulus heeft geplant. Maar uiteindelijk komen we allemaal voor de rechterstoel van Christus. Of je hier staat, of dat je daar zit, of wat je ook doet in je leven. Want daar hadden wij ook nog even een gesprekje over, vanuit Amerika. Dat over de rechterstoel van Christus, ja, bouwen, ja. Wanneer is het hout, hooi en stoppel en wanneer is het goud, zilver en kostelijke stenen? De uitleg bij ons is heel vaak gauw van natuurlijk, ja, oké, als je natuurlijk maar de genadeboodschap hebt aangenomen, vanaf dat moment is het goud, hooi en stoppel, goud, zilver en kostelijke stenen. Maar het gaat om niet om je positie alleen, of dat je dit hebt aangenomen, dat het de waarheid is. Maar Paulus zegt heel duidelijk, kijk in vers 12, 3 vers 12, indien iemand op dit fundament bouwt. Bouwen, ja, ik weet niet hoeveel als op de bouw komt, maar die staan over 10 jaar niet om met 1 steen daar op de grond. Die zijn aan het bouwen. Die zijn bezig een huis te bouwen. Dus dat is, als we over ons geestelijk huis praten, praten we over onze gehoorzaamheid aan het geloof en dat Gods woord rechtgesneden voor ons de autoriteit is in ons leven, in alle facetten van ons leven. In de omgang met de mensen, in je familie, met jezelf, in alles. Dat het woord van God in jouw leven bepaald is in wat jij doet. Dus oké. Okay. En dan weet je zelf ook wel, ja, je kan natuurlijk, Paulus zegt ook, gebruikt de vrijheid niet als een oorzaak voor het vlees. Dus we hebben genadige gelovigen die doen hun bal, om zo maar te zeggen. Maar je hebt er ook, die stellen hun hele leven ervoor in. Elke minuut. En zijn mee bezig. Kijk, en dat is natuurlijk het goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen. Want hij zegt, degene die op dit fundament bouwt, wat Paulus gelegd heeft, dat zijn wij. Iemand die Paulus niet als de apostel herkent, die bouwt niet op dat fundament. Die bouwt op het fundament dat Petrus. Dus die zijn sowieso, klinkt zo hard, die zijn sowieso buiten de beloning. Ze worden gered, zonder meer. Maar als genadegelovige, het principe van God blijft dat hij is een God die vergeldt en ieder naar zijn werken. De ongelovige wordt naar zijn werken vergolden. Ja, voor de witte troon. Maar de gelovige ook. Nou, de bescheiding valt in eerste instantie. Is Paulus een apostel? Ja of nee? En dan, wat heb jij daarmee gedaan? Met dat pand, ja? Bewaar het pand dat u toebetrouwt, zegt die Timotheus. Dus heb je daarmee wat gedaan of niet? Nou, en dan zal blijken of dat inderdaad onder het goud valt of onder het, dat je er helemaal geen fluit mee gedaan hebt. Snap je? Dus dat is belangrijk dat we dat zien. En zo is Paulus ook. Hij zegt, nou ja, oké. Dus wij zullen ook beoordeeld worden voor die rechterstoel van Christus. Daar gaat het om. En daar valt het oordeel voor mij. Niet veroordeling, want dat kennen wij natuurlijk niet. Want dat is aan het kruis gebeurd. Nou goed, en vers 9. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want wij zijn een schouwspel geworden der wereld en der engelen en der mensen. Ja, wij zijn de laatste apostelen. Hier zie je ook duidelijk dat Paulus al weet, ja, die apostelen, dat is een tijdelijk iets. Dat is gebeurd in het begin. Nou, we hebben het over het nieuwe programma. Hè. We zijn in handeling 8 bezig. God is bezig met een ander programma. We weten nu, dat is bij Paulus begonnen. En dat evangelie werd natuurlijk verkondigd overal. Overal werden gemeenten geplant. En daar waren de apostelen toen de tijd voor. Maar dat is over. En je ziet dat Paulus, noemt zich al met die andere, Timotheus, wij zijn de laatste apostelen. Tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Dus als ware tot de dood veroordeeld zijn. Nou kijk, als je ook kijkt. Ze zijn een schouwspel geworden voor de wereld en de engelen en de mensen. Dat waren de apostelen. Nou inderdaad, velen hebben het met de dood moeten bekopen. Paulus ook uiteindelijk. Je zit in een soort arena. Nou, Rome, daar heb je zo'n arena. Aan de ene kant gek, je wilt... Ik vind het ook wel interessant om dat te zien. Aan de andere kant zou je naar iets willen kijken waar jij eigen broeders en zusters vervolgd en vermoord zijn. Ja? Maar in een arena, wat gebeurt er in een... Het is een schouwspel, je kan zeggen een theater. Maar als tot de dood verwezen, ja, als zeg maar tot de dood veroordeelde. Ja, het is een gevecht waarin je zit. Ja? En wie kijkt er? We zitten in een arena. We zitten gewoon in een arena. En in een arena kijkt iedereen. En die kijkt naar beneden en ze kijken allemaal naar je. En wie kijkt dan? Voor wie zijn wij dan een schouwspel dat wij een gevecht op leven en dood voeren? Nou ja, wij voeren geen gevecht op leven en dood in die zin voor onze fysieke, voor ons lichaam hoeven wij nog niet bang te zijn hier in Nederland. Ja, we worden nog niet, maar er zijn vele landen waar dat wel gebeurt. Ja, want wij zijn dus een schouwspel, wij staan hier, je hebt namelijk de wereld en je hebt het lichaam van Christus. Ja? En het lichaam van Christus zit in die arena. Zo moet je het zien. Daar zitten wij in. En de wereld, het hele systeem, de engelen, hè, de machten, de boze machten, en de mensen. Dat is zo om ons heen. Maar zijn geen vrienden van ons, van het lichaam van Christus. Zolang wij natuurlijk een beetje gedijst houden, dan gaat het allemaal nog wel. Maar zodra het echt de evangelie gaat verkondigen, dan merk je vaak dat er scheiding komt, omdat men het niet wil. Dus dan zie je, en daar zit je in. Dus het schouwspel voor de wereld. Nou, kijk even met mij mee in Efeze 2. Efeze 2. Hop. Efeze 2. De wereld is natuurlijk, dat zei hij al tegen, Satan zei het tegen Christus. Ja, liet hij al die koninkrijken zien en die zijn aan mij gegeven, zegt hij. En ik zal zijn u geven als je mij aanbidt. Dus de waarde van Satan. Liet hij al de koninkrijken zien. Maar wat Paulus laat zien, dat er niet die koninkrijken op aarde, maar ook in de hemel, dat het ook van hem is. Kijk, Efeze 2 vers 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, dat bedoelt hij mee, de bepaalde koers in deze wereld, ja, die zo gaat. Je staat soms van te kijken, dingen gebeuren gewoon, van het een op het andere moment, dat je denkt, en het wordt al klakkeloos, gaat dat zo over de hele wereld, dat, en men neemt dat aan. Kijk maar naar de homohuwelijken, ja, of euthanasie, dat wordt allemaal, en er gebeuren dingen waar je zegt, ja, dat wie wil dat nou? En het gebeurt gewoon. Er zit een bepaalde koers in de wereld. En dat noemt hij hier de eeuw deze wereld naar de, kijk, naar de oosten van de macht, de lucht, die zit er achteraan. Die zit erachter. Dus de oosten van de macht, de lucht, bepaalt hier die eeuw van deze wereld. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus de geest van de ongehoorzaamheid werkt, of van, wat staat er, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus de geest van de oosten van de macht, de lucht, van de duivel, werkt in de ongelovigen. En dat geeft natuurlijk een bepaald effect op de wereld, hoe dat loopt. Dat is duidelijk. Nou, dus als we zitten in die arena, zie je van de wereld, wat hij zegt in 1 Korinther 4, dan zie je de wereld die dus in die macht van die oosten van de macht, de lucht is. Ja? En als we terug naar 1 Korinther 4 gaan, ja, dan zie ik dat echt voor me. Ja, dat schouwspel voor de wereld in die arena. Want daar worden de gevechten geleverd. En de engelen. Nou ja, dat is de engelen, de boze engelen. Kijk, wij hebben natuurlijk leren ook de engelen, de uitverkoren engelen, met het woord. Maar als we hier over die arena spreken, dan spreken we over de strijd die wij hebben. En de mensen. Dus daarom is het ook belangrijk dat wij die wapenrusting aantrekken. Want we hebben wat te vechten. En door het lichaam van Christus, ik heb het vorige keer ook al gezegd, gebeuren veel dingen niet, laat ik het zo zeggen, die zonder het lichaam van Christus in de wereld wel zouden gaan gebeuren. We zijn natuurlijk toch niet alleen een wederhoudende macht voor de antichrist, zoals in 2 Thessalonicenzen 2, maar ook voor wat er in deze wereld gebeurt. Het kan nog veel erger. Maar nagaan als het lichaam van Christus weg zou zijn, kijk maar in de dagen van Noach. Nou, er was alleen Noach nog. Nou, het was zo erg dat God heeft, nou hoeveel miljard mensen toen niet, heeft hij om laten komen. Want het verdichtselde hart was boos. Het was werkelijk, het was gewoon verschrikkelijk. Het niveau toen. Nou, we zien nu ook steeds meer en meer, dat het hier natuurlijk ook gaat gebeuren. Want het wijkt steeds meer af van het woord. En er zijn steeds meer mensen die gewoon niet met het, die niet gelovig zijn. Dus de oogst van de macht, de lucht, zie je dat hij steeds meer natuurlijk de macht in de loop van de wereld in zijn hand krijgt. Dus, maar toch, hoe klein wij ook zijn, ja, toch hebben wij een invloed op het geheel. Nou, en Paulus zegt dan tegen de Corinthiërs, want die waren natuurlijk hoogmoedig en opgeblazen, en die dachten, nou, zonder Paulus redden we het wel, en die hebben zich van het evangelie laten afbrengen. Ja, we hebben Paulus niet nodig. En hoe kijken ze naar hem? Nou, Paulus wordt een beetje ironisch. Ja, hij gaat een beetje spotten met ze. Hij zegt, ja, wij zijn dwaas om Christus wil. Zo keken zij naar hem eigenlijk, ja. Maar ja, gij zijt wijs in Christus, zie je? Jullie zijn wijs, hoeveel denken dat niet, ja. Of wij zijn zwakker, maar ja, jullie zijn sterk. Ja, gij zijt heerlijker, maar wij verachten. Nou, in de ogen van de wereld is dat ook zo, ja. Maar in de ogen van je broers en zusters moet dat natuurlijk niet zo zijn, ja. En dan weten we wat bij Paulus gebeurde, ja, dan zien we eigenlijk, inderdaad, als je staat voor het evangelie van Gods genade, waar Paulus jouw apostel van is, ja, dat is niet overal even gewaardeerd bij de broeders en zusters. En dat was bij Paulus zo. En dat is nu natuurlijk nog steeds zo. En dan zegt hij ook, maar kijk, wat er ook gebeurt, tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst, en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En arbeiden, werkende met onze eigen handen. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Nou, dat is dus geen welvaartsevangelie. Wat er verkondigd wordt in deze tijd. Iedereen zegt, natuurlijk, hè, binnen zoveel seconden word je miljonair. Het gaat om het geld of je wordt gezond. Gezond. Het is allemaal, het moet allemaal maar goed met mij gaan. Met andere woorden, wie staat er nou centraal? Ik. Het gaat allemaal om mij. Als je het woord er niet recht snijdt, dan kan je nog zeggen, oké, natuurlijk, dan ga je terug naar de wet. En inderdaad, wat zegt God in de wet in het Oude Testament? Als je gehoorzaamt, dan zal ik je zegenen. En dan geeft je ook allemaal fysieke zegeningen. De vrucht van uw buik zal goed zijn. En op het land zal er zijn. Het zal allemaal voorspoed zijn. En dat probeert men dan te claimen. Maar ja, we leven nu niet onder de wet. Maar we leven nu onder de genade. In de bedeemde genade. Waarin wij nu helemaal dat soort dingen niet hebben. Natuurlijk, wie niet wil werken zal niet eten. Paulus zegt ook niet dat je niet rijk mag zijn bijvoorbeeld. Hij zegt maar alleen wel, ja, wat doe je met die rijkdom? Maar alles heeft een oorzaak. En alles heeft een gevolg. Elke beslissing heeft een consequentie. Dus, het geloof dat werkt in u, of de Bijbel werkt in u die gelooft. Dus Paulus zegt, ja, je moet werken voor geld, dan ga je gewoon werken. Ja? Maar ja, we kunnen nog steeds natuurlijk wel, we weten ook dat we ook ziek kunnen worden. Dat kan. En dat is helemaal zo. Maar er valt voor ons niks te claimen in die zin, wat welvaart betreft. De economie kan goed gaan. Maar ja, goed, ja, het kan ook. Het is nu een beetje zo. En de olieprijs die daalt wel weer een beetje. Ja? Maar het kan zo met een of ander moment weer met mijn zaak ook op een gegeven moment zeggen. Ja, joh, ik heb natuurlijk, ik verkoop een luxe artikel. En het kan zo meteen zeggen, ja, joh, dat geld houden we even in onze zak. En dan kan ik de hele dag bidden. Maar ja, daar verkoop ik geen vloeren meer door. Dus dan houdt het voor mij ook op. Ja? En dan heb ik geen welvaart. En dan zal ik gewoon er toch keihard voor moeten gaan knokken. Om toch nog aan mijn brood te komen. Ja? En Paulus ziet ook, je ziet dat hij lijdt honger en hij lijdt dorst. En dat allemaal vanwege dit evangelie. Kijk, ik spreek nu even niet dat het bij mij minder zou gaan of bij jullie vanwege dit evangelie. Bij Paulus was het wel zo. Maar het kan zover komen dat het bij iemand in zijn leven zo komt. Kijk, 2 Timotheus. Eventjes. Kijk, Paulus heeft het allemaal ondergaan. En Timotheus ook. En maar Paulus is natuurlijk bij uitstek. 2 Timotheus 2 vers 9 en 10. Hij spreekt over Christus in vers 9. Zoals hij die verkondigd heeft. Kijk maar in vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welke is uit de zaden David naar mijn evangelie. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten, als we Christus voor ons zien. Ja, niet meer naar het vlees. Maar naar de geest. Zoals die aan Paulus is geopenbaard. Niet zoals die op aarde liep. Hij was wel die Christus die uit het zaad van David geboren is natuurlijk. We praten over ditzelfde Jezus. Maar wij gaan hem gedenken. En gehoorzamen zoals hij is volgens het evangelie van Paulus. En niet volgens het evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Nou, en dan zie je vers 9. Om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen. En dat is niet Israël hier in dit geval, maar dat zijn wij. Vanwege het evangelie, mijn evangelie, verdraagt hij alles. Nou, verdragen, dat heeft te maken met verdrukkingen. Ja, en hij zat ook gevangen toen hij dat schreef. Maar waarom? Opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus met eeuwige heerlijkheid. Dus hij heeft volgehouden, hij zegt later ook, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Ja, en daardoor hebben wij nu zijn brieven. En daardoor is Paulus nu ook onze apostel en ons voorbeeld. Ja? Want hij heeft over de zaligheid te beërven. Nou, de zaligheid beërven voor ons is het eeuwig leven. Maar ook zalig in deze wereld voor alle verkeerde dingen die om ons heen zijn. Want ja, laat me eerlijk zijn, de jungle is om ons heen. Is in de wereld. Wij zijn in deze wereld. Niet meer van deze wereld. Ik ben als gelovige gezet in de hemel. Maar ik leef nog wel op deze aarde, in deze wereld. Met alle verleidingen en noem het allemaal maar op. Nou, daar kan je ook voor behouden worden. Dat je je daardoor niet laat regeren of beheersen. Of daar naartoe laat trekken. En dan de verkeerde dingen gaat doen. Nee. Dus Gods. Dus dat zien we ook aan Paulus. Ja? Daarom hebben we zijn brief ook nodig. Voor die zaligheid om ons daarvan te behouden. Hè? En dat de zonde niet over ons gaat heersen. Dus dat we getrouw blijven. Tot aan de dood voor dit evangelie, net als Paulus. En dat we daardoor ook met eeuwige heerlijkheid, ja. Dat betekent dat het heeft met loon te maken. Nou, terug naar 1 Korinthe 4. Dus ja, honger, lijden en we worden gescholden en we worden vervolgd en verdragen. Hij heeft het allemaal gedaan voor het lichaam van Christus. Hij is getrouw gebleven. Wij worden gelasterd in vers 13. En wij bidden, wij zijn geworden als uitvaagsel, zoals der wereld en aller afschrapsel tot nu toe. En dat heeft hij allemaal ook voor die Korintiërs gedaan. En die zijn nu naar hem toe. Die gedragen zich niet als hij iemand hun apostel is. Die hun het even, door hem zijn ze kinderen van God geworden. Hij is een apostel. In Amerika is het ook mooi. Dan zegt hij, yeah, that's my pastor. Weet je wel? Ja, dat is een herder. En dat was Paulus ook. Hij was een herder. Hij wou niet alleen een leraar zijn, maar hij was ook een herder. Een vader was hij voor hen. Ja? En hij zegt, ja, in de wereld ben ik als uitvaagsel en alles afschrapsel. Nou, dat ben ik eigenlijk ook voor mijn eigen broeders en zusters. Ja, dat kan. Nou, ik kan er ook, ja, en Dolf en jullie, misschien ook dat je dingen mensen tegen gezegd hebben. Denk ik, nou, dat zeg ik toch niet over mijn broeder en zuster, ja? In zijn ogen ben ik eigenlijk in een afschrapsel met wat wij hier geloven. Afschrapsel, ja? In mijn vak ook, hè? Je kent zo'n driehoekschrapen van de schilder. Dan schrap ik en dan schrap je echt, vuiligheid schrap je weg. Daar gebruik je schrappen voor en daarna ga je het lakken, weet je wel? De schilder ook gaat schrappen. Dat afschrapsel. Wat doe je met afschrapsel? Dan gooi je weg. Dat is troep, dat is rommel. En zo werd Paulus gezien. En zo worden gelovigen kunnen zo gezien worden. Maar hij zegt dat niet om hun te beschamen. Ja. Maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Dus hij vermaant ze. Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan, zijt mij navolgers. Ja, ze weken af naar andere namen. Petrus, Kefas en Paulus en Peter. Nee, ik van Jezus. Hij zegt, maar je hebt heel veel leermeesters, leraars. Die zijn er nu ook. We hadden het er net ook even over, ja. En er zijn er genoeg. Die hebben, ik zag ook die agenda van die spreken. Zag ik eventjes. Nou, die hebben we echt niet weten. Dat was die tot 2009 mei. Nou ja. Soms elke dag en soms even een weekje tussen. Helemaal vol. Maar hoe kan zo iemand een vader zijn voor die mensen waar u die spreekt? Elke dag zit hij ergens anders. Dus je bent een leraar. Maar hoe kan je... Een leraar is iemand die leert. Maar een vader is iemand die voedt op, maar die vermaant ook. Ja? Als men van het spoor af is en meent het woord om ze weer te vermanen. Om als een heilige die ook waardiglijk de roeping gaat wandelen. Of als er iets is dat je eens wat kan vragen en elkaar scherpen. Ja, dat is Paulus, dat is een vader. Hij zegt, je kan wel heel veel leermeesters in Christus hebben, maar vaders, dat is een ander verhaal. Ik zocht even, ja, 1 Korinthe 16, eventjes. Dat heb ik vorige keer ook aangehaald, maar het blijft dat... Niets staat zomaar in de Bijbel, hè. Dat staat er nooit zomaar. Dus als je 1 Korinthe 16 ziet... Dan schrijft hij ook dat hij tot hun wil komen in vers 5. Doch ik zal tot u komen, wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn, want ik zal door Macedonië gaan. En ik zal mogelijk bij u blijven of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden waar ik zal heen reizen. Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien het de Heer zal toelaten. Maar ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Dus hij wil naar ze komen, maar er is een grote deur, dus hij wil nog even blijven. Misschien dat hij daar nog wat evangelie kan verkondigen. Maar dan wil hij naar hun toe gaan, maar hij wil de tijd voor vrijmaken. Hij wil niet zeggen, ik kom even langs. En dan, hallo, even een preekje geven en doei, en dan tot de volgende keer. Dat is in feite een leraar die een lezing geeft. Maar Paulus zegt, nee, ik wil met jullie blijven. Ja, dan kunnen we wat meer praten, dan kan ik je over het evangelie vertellen. En jullie gaan leren en opbouwen en vermanen en bemoedigen, bekrachtigen en sterken. Dat is de vader, dat is de herder. En daarom zegt hij ook weer terug in 1 Korinthe 4, vers 16. Zo verman ik u dan, zijt mijn navolgers. Zie je het? Niet allemaal leermeesters en iedereen die je wat vertelt. Hij zegt, nee, ik zeg jullie het niet om te beschamen. Maar wel dat jullie mij moeten navolgen, want ik heb jullie door het evangelie verteld. Ik ben jullie vader in het evangelie en ik ben de apostel van de heidenen. En dit is de boodschap die jullie nodig hebben. Dus jullie moeten mij navolgen. Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden. die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere, welke zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn, gelijke wijze ik alom in alle gemeenten leer. In alle gemeenten. Dus hij zegt, je moet mij navolgen en daarom stuur ik Timotheus naar jullie, want die gaat over mij vertellen. Dan gaat het dan om Paulus, ik Paulus, Paulus is mijn God, mijn wegen die in Christus zijn. Nou, even over het navolgers. Ga even met mij mee naar 1 Petrus 2. Want, ja, hij zegt in zijn brief, in het begin, ik ben van Apollos, hadden ze gezegd. Ik ben van Kefas. Ik ben van Paulus. Ik ben van Christus. Ja? En dat wordt natuurlijk het meest gezegd. Jullie zeggen, ik Paulus, maar ik volg Christus. Met andere woorden, jullie niet. Nou, Petrus zegt het ook. Kijk, want hiertoe, 1 Petrus 2 vers 21. Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Zie, hier zegt Petrus duidelijk dat je, Christus is ons voorbeeld, en dat je hem moet navolgen, zijn voetstappen. Nou, ten eerste, de brief van Petrus, 1 vers 1, is geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Ja, en dan noemt hij ook waar. De kleine kudde gelovige joden die verstrooid zijn. Dus als hij zegt, voor ons en onze voorbeeld nalatende, dan zie je dat Petrus spreekt niet tot het lichaam van Christus. Hij spreekt dat Christus is inderdaad natuurlijk een voorbeeld. Zijn voetstappen staan inderdaad in het zand in Israël. Daar heeft hij gelopen. En zij moeten inderdaad hem navolgen. En de Heer Jezus Christus zelf, kijk even met me mee, in Lucas 9, vers 59, zegt dat ook. Dus, en dan komen we natuurlijk in de Bijbel met een contradictie, een tegenstelling, van ja, Christus zegt je moet mij navolgen, Peter zegt dat wij hem moeten navolgen, en Paulus zegt je moet mij navolgen. Ja? Kijk, Lucas 9, vers 59, ja. Nou, vers 57. En het geschiedde op de weg, als zij reisden, dat één tot hem zeide, Heer, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zeide tot een ander, volg mij. Doch hij zeide, Heer, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven, doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide, Heer, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degene die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Nou, er zijn heel veel leden van het lichaam van Christus waarvan ik zeg, die zijn niet geschikt, die zijn niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. Want wie heeft dit gedaan? Christus navolgen. Wie heeft gezegd, ik neem geen afscheid, ik ga gelijk, hup, ik ga gelijk het evangelie verkondiging. Wie gaat zijn vader en moeder niet begraven? Omdat hij zegt, nee, wie doet dat? Niemand. Toen Christus had weinig tijd, ja, ga deze tekst nu niet verder uitleggen. Maar het gaat om, Christus navolgen, wie volgt Christus hierna? Niemand. Omdat het nu niet kan. We gaan naar nog een tekst. Lucas 18, vers 22. Deze bijvoorbeeld. Dus als ze zegt, ja, ik volg Jezus. Ja. Lucas 18, vers 22. Iemand die vraagt neemt, hoe kan ik het eeuwig leven berven in vers 18. En dan zegt de Heer Jezus in vers 20 een aantal uit de geboden, ja. Niet overspel doen, niet doden en dat soort dingen, allemaal dingen doen. En dan zegt hij in vers 21, hij zeide, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus dit horende, zeide tot hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Ja? En toen hij dit hoorde, werd hij heel droevig, want hij was zeer rijk. Nou, de Heer Jezus zegt ook, op een gegeven moment, het is makkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dat een rijk het koninkrijk ingaat. Nou, als ik hier zie, wij zijn allemaal rijk, ja? Maar je moet Christus volgen nadat je alles verkocht hebt. En dan zegt hij, volg mij, verkoop eerst wat je hebt. Doe die geboden en verkoop alles. Dus ziet u wel, als de Heer Jezus zegt, volg mij, dat heeft heel wat in zich. En dan zegt Paulus, volg mij, maar wij weten natuurlijk nu, dat Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 1, laten we die ook maar even opzoeken. Wees mijn navolgers, zegt Paulus, 1 Korinthe 11 vers 1. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dus, u hebt net gezien, als we Christus, die zijn voetstappen, gaan navolgen, zoals Petrus dat zegt. We weten dat we het woord, omdat we het woord recht snijden, dat hij spreekt hier tegen de kleine kudde. En die moeten hem natuurlijk navolgen. En de Heer Jezus, toen hij op aarde was, zegt hij een aantal dingen over hem na te volgen, waarvan wij zeggen, ja, iedereen zegt ik volg Jezus. Maar als we deze twee simpele teksten even nemen, dat niemand in het lichaam van Christus dat doet. Ja? Dus dan zie je dat dat niet klopt. Maar Paulus zegt, wees mijn navolgers gelijk ik ook van Christus. Dan spreken we natuurlijk over, wij kennen nu niemand meer naar het vlees. Ook al hebben wij Christus in het vlees gekend, zal er nu niet meer. Hoe kunnen wij Christus volgen dan? Ja? Want dat willen we door Paulus te volgen. En dan gaan we door naar 1 Timotheus. Nog twee teksten en dan stop ik. Even over dat voorbeeld. 1 Timotheus 1, vers 15. Kijk. Dit is een getrouw woord. 1 Timotheus 1 vers 15. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Nou, hij is de leider, ja. Hij heeft de gemeente vervolgd, zegt hij, ja, de gemeente Gods. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn verlangmoedig zou betonen, zie je eens naar ons voorbeeld, tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus Paulus is ons voorbeeld, is de eerste van het lichaam van Christus en hij is daarom, hij is ons voorbeeld om hem na te volgen. Dat zegt hij. En volgen wij dan een man gewoon? Nee, wij volgen iemand, ja, die uit genade gered is, daarom is hem ook barmhartigheid, want God heeft hem aangesteld als voorbeeld van het lichaam van Christus. Iemand die nooit eeuwig leven ook maar had kunnen verdienen. Ja, de apostel van de genade van God. Hoe wij in dit leven gered kunnen worden en ook zullen moeten leven en hoe wij dienen te leven. Paulus heeft het laten zien. God heeft hem tot een voorbeeld gesteld. Van een ieder die in hem gelooft tot een eeuwig leven. Dus een ieder die na Paulus gelooft. Dus denk erom. Voor Petrus en de gelovigen voor Paulus, en dat kan ook niet, maar voor de kan Paulus natuurlijk geen voorbeeld zijn, want toen was hij nog niet dat voorbeeld. Maar als we nu in deze tijd leven, ja, zijn de mensen, als we hier dit schema nog even zien, nou, ik moet even kijken, maar met Pinksteren, ik vergeet altijd die kader Pinksteren, zie je, die staat het ook in. Het is heel gek. Maar goed, dan zie je dat iedereen die toch zegt, ik wil terug naar Pinksteren, en de kerk begint daar. Ja, die kunnen nooit Paulus als voorbeeld hebben. Dus die willen inderdaad het voorbeeld hebben van wat Peter zegt. Christus op aarde. En dat kan dus niet. Dat kan gewoon niet. Paulus is ons voorbeeld. Nou, omdat Paulus ons voorbeeld is. Nou, ik ga even mee naar 2 Timotheus 1 vers 13. Zijn wij, wordt er ook van ons wat verlangd. Want niet zomaar een voorbeeld. Dat betekent, als iemand een voorbeeld is en je gaat hem navolgen, en je volgt hem ook, dan ben je automatisch ook weer een voorbeeld voor die anderen. Ja? 2 Timotheus 1 vers 13. Zeg ik dat goed? Oh, 2 Timotheus, ja. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Zie het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Nou, en dan, ik bedoel eigenlijk de volgende tekst, 1 Timotheus 4 vers 12. Dat is de laatste tekst, die bedoelde ik eigenlijk niet. 1 Timotheus 4 vers 12. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof en in reinheid. Dus ja, u ziet het. Dat het is niet alleen het weten van deze boodschap. Maar het getrouw zijn, maar het ook het weten, maar ook een het geloof wat werkt in de gelovigen. Nou ja, heel belangrijk, ook in mijn vak, is dat iets wat een voorbeeld is, en het moet aan de hand van een voorbeeld gemaakt worden, ja, dan moet dat ook als dat voorbeeld ook gemaakt worden. En niet een ander voorbeeld. Dus het heeft een effect op de gelovigen. Wiens voorbeeld volg je? Ja? Nou, Paulus kunnen wij volgen, de Heer Jezus, met onze zondige natuur. Al hebben wij de Heilige Geest, ja. Maar Gods Geest werkt nu niet zoals het met Pinksteren was. Dus die kan ons niet in die zin zodanig bekrachten. Ja, die kan het niet, maar die, laat ik zo zeggen, die doet dat nu niet zoals het in Pinksteren was. Het is nu mijn kracht, wordt in jouw zwakheid volbracht. En laat de zonde over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is zo als God nu werkt. En zo werkt hij toen in Paulus, ja, want tegen Paulus zei hij dat mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En zo zien wij dat, geldt dat ook voor ons. Dus wij volgen dat voorbeeld. En zo heeft, want God heeft hem aangesteld tot een voorbeeld van ieder van ons, nu in deze tijd. En als u hem volgt, want wij zitten in die arena, hè? Voor de wereld. We zijn een schouwspel voor de wereld, engelen en de mensen. Mensen kijken. Maar ze zien, zoals wij Paulus zien, en zoals God ook bij Paulus ook in ons werkt, zijn wij ook weer dat voorbeeld voor de gelovigen sowieso, maar ook inderdaad ook in ons zichtbaar mag zijn. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw liefde en genade, Vader, en dat u zo'n liefhebbende Vader bent. Ik bid ook dat het woord krachtig in ons mag werken. En dat de liefde van u echt, dat bewerkt in ons iets. Dat het ons mag dringen, Vader, om ook voor uw eer en glorie te leven. Dat vraag ik voor ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed.